Goed, welkom allemaal. Ik zie dat er nog wat mensen bij inschuiven. Welkom. Mijn sessie van vandaag, Going Open Source met ASP.NET en microservices. Mijn verhaal zal vooral gaan over wat praktijkdingen die wij tegen zijn gekomen. We hebben het afgelopen jaar hebben we mogen spelen al met ASP.NET Core in een echt project. Dat gaat natuurlijk niet helemaal zonder vallen en opstaan. We hebben wat dingen mogen refactoren enzovoort. Zoals je ziet, ik heb maar geen expliciete functietitel neergezet, want dat hangt een beetje vanaf wanneer en waar je me treft. Maar over het algemeen hou ik me bezig met development teams. En dat kan zijn als, geef een beetje een naam, lead architect, lead developer. Af en toe mag ik developers trainen en coachen. Als ik dan nog tijd over heb, dan mag ik je wat doen. Ik denk het wel. Zo, van alle markt thuis. Ik ben ook van de deuren. Dus dit is inderdaad een stuk beter. Dus dat is wat deze sessie vooral gaat zijn. Wat verhalen uit de praktijk en op een heel specifiek project dat we gedaan hebben. Daar wil ik ook even mee beginnen. Kleine introductie in het project. Voor sommigen wellicht bekend, voor sommigen misschien wat minder bekend. Maar dit is waar we ongeveer gestart zijn. De klant kwam bij ons met een prachtig project, al een paar jaar ontwikkeld. Door een aantal ontwikkelaars heel fijn meegewerkt, hebben heel erg hun best gedaan, maar uiteindelijk kwamen ze met wat ze dan noemen een big ball of mud. We hadden één klomp code en het werkte niet, het was te traag, bugs werden niet op tijd gefixt. Of we het ook even naar de cloud konden brengen. Dus een mooie schone taak voor ons om aan te pakken. Dus dat hebben we natuurlijk aangepakt. En wat we daarmee zijn gaan doen is, we zijn gaan kijken van oké, wat hebben we hier eigenlijk? En het bleek dat we een hele mooie ASP.NET applicatie kregen, gebouwd in MVC. En daar waren eigenlijk maar twee types classes te vinden. Controllers, iemand die trouwens geen MVC heeft gedaan, iedereen. Dus we hadden controllers en er was iets als Entity Framework. En dat was ongeveer de hele architectuur. En dan ook niet heel consequent doorgevoerd uiteraard, maar gewoon lekker alles dupliceren en opnieuw doen. Dus het was op zich niet zo heel gek dat de onderhoudbaarheid slecht was. Ik zie wat mensen in de zaal die het project mogelijk gaan herkennen. Daar mochten wij dus vervolgens wat aan gaan doen aan deze technologie. Met name het tweede stuk was een groot probleem. Het project was uiteraard al te laat. De klant kreeg meer druk, hun klanten kregen meer druk. En het was op zachtst gezegd instabiel. Met het feit dat het ook nog eens naar de cloud mocht, hadden we een mooie uitdaging. En er zaten wat kleine dingen in. Misschien zie je het er tussendoor. Er werden documenten opgeslagen in SQL Server. Op zich niet heel erg. Totdat je naar SQL Azure gaat, dan krijg je wat bijzondere gevallen. Want we willen naar de cloud en in dit geval heel specifiek naar Azure. Dus daar kregen we ook wat zaken bij cadeau. En eigenlijk was dit onze missie. Prioriteit 1. Zorg dat het gaat werken. Want het deed gewoon niet wat het moest doen. Functioneel klopt het gewoon niet. En met name de volgende twee waren vanuit het technisch oogpunt veel interessanter voor ons. Vanuit de techniek. Is hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit stabiel gaan maken. En dat we het snel gaan maken. Want dat laatste was het zeker niet. Met als extra uitdaging, zoals ik al zei, de migratie naar cloud. De klant zei van ja, we hebben nu een server waar het draait. Eigenlijk wordt dat niet goed beheerd, daar willen we vanaf. We hebben hele goede verhalen gehoord over de cloud, dat het al onze zorgen gaat wegnemen. Dus kunnen jullie dat voor ons doen? Kunnen jullie ons pakket oppakken en daarheen brengen? Zo optimistisch als wij zijn, roepen we natuurlijk kunnen we dat. In ieder geval de salesmensen kunnen dat heel goed roepen. Dus daar geloven we dan maar in. Dus dat hebben we gedaan. En als laatste kwam er nog een klein dingetje, die kwam eigenlijk achteraf pas. Achteraf werd er pas verteld van ja, maar als we dan in de cloud zijn, wat we eigenlijk willen, is dat het nooit down gaat. Want het is namelijk zo kritisch voor onze bedrijfsvoering dat het altijd beschikbaar moet zijn. Op het moment dat wij op zondagavond moeten werken, dan moet dat ding er gewoon zijn. En op zaterdagochtend en op woensdagmiddag. En ja, dus eigenlijk altijd. 24 uur moet dat ding overeind zijn. Ook als we updates uitrollen. Dus daar kwam een kleine uitdaging bij. Vervolgens hebben wij natuurlijk gekeken van hoe gaan we dat doen. We zijn uiteraard gaan kijken van hoe we het project aanpakken. Het is een redelijk saai stuk. Maar wat we zijn gaan doen is gaan kijken van oké, met het team, hoe staat de code ervoor? En wat mankeert er eigenlijk aan vanuit een technisch oogpunt? Hoe komt het nou dat die functionele problemen er zijn? Hoe komt het nou dat het huidige team wat eraan gewerkt heeft, dit niet opgelost kreeg? Zoals ik al zei, alles was aan elkaar geprogrammeerd. Uiteraard. Het aantal geautomatiseerde tests was een heel mooi rond getal. 0 om precies te zijn. Niet helemaal waar, er was één test van een soort van Hello World scenario. Heel mooi ingecheckt, maar deed verder niks. Dus geen geautomatiseerde tests, geen processen, geen reviews, helemaal niks. Prachtig hobbyproject wat uit de klauwen was gegroeid. Dat was uiteindelijk gewoon waar we het mee te maken hadden. Dus dat zijn we eerst eens op gaan pakken. Van oké, waar willen we naartoe? Wat voor architectuur zou het moeten zijn? Dat dit niet werkte, dat was duidelijk. Maar wij konden het ook niet testen. En we konden eigenlijk niet in de hele kluwen iets ontdekken wat we daarmee konden doen. En hier ontstond eigenlijk het eerste idee van oké, misschien moeten we dus die hele codebase op gaan splitsen. Misschien moeten we eens gaan kijken of we van dat enorme pakket wat kleine deelprojectjes kunnen maken en die kant op kunnen refactoren. Dus hier ontstond al een beetje het idee van, misschien moeten we wel iets met microservices gaan doen. En dat klonk een beetje vies, want het is een hype term, dus moeten we dat dan wel gaan doen? Moeten we meteen daar vol inspringen en daarmee aan de slag? Of moeten we gewoon eerst maar zorgen dat het gewoon gaat werken? Zoals altijd hebben we een paar kampen. Onder de ontwikkelaars, sommige mensen zeggen van, we fixen het wel even en dan komt het goed. En andere mensen zeggen, nee, het moet helemaal weg en overnieuw. En ergens daartussenin komen we dan uit. Volgens een goed Hollands poldermodel. Dus we zijn begonnen met dit stuk. We zijn gaan kijken van oké, hoe gaan we nu in ieder geval een soort van geautomatiseerde tests toevoegen. Ik noem het maar even expres geen unit tests, want daar was de architectuur absoluut niet naar. En we willen eigenlijk ook iets met een automated build, zodat we in ieder geval een soort van continuous integration kunnen gaan proberen. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stappen die we zijn gaan doen. En toen kwam eigenlijk het echte werk pas. Dus van oké, maar hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn nu echt de grootste vervelende punten die we tegen gaan komen? Ik heb het hier maar even de biggest smells genoemd. Want een aantal dingen, als we naar de code keken, dat we dachten van ja, dat zit niet goed in elkaar en dat kan eigenlijk ook niet goed zijn. Laten we daar eens beginnen. Laten we daar eens wat testjes op uitvoeren, performance tests gaan doen en kijken of we dat kunnen repareren. En uiteraard alvast de code een beetje aan elkaar gaan trekken. Dus we zijn gaan kijken, hoe doe je dat nou? We zijn een aantal onderdelen gaan invoeren zoals dependency injection. Er zijn een aantal dependencies. Overal wordt nu die entity framework context gebruikt. Dat ene grote ding dat overal gebruikt wordt en dat overal mee naar binnen gesleept wordt. Of sterker nog, in elke constructor wordt dat ding gewoon aangemaakt. Hoe gaan we nu dat ding refactoren naar een soort van design patterns, wat repositories introduceren voor in ieder geval een paar deelgebieden. Om een beetje gevoel te krijgen van hoe groot is het probleem. En omdat we naar de cloud moesten, zoals ik al zei, hadden we een extra technisch uitdagingje. Is dat de file storage, zoals die in SQL Server plaatsvond, die hadden allerlei prachtige configuraties. Die heel mooi werken op het moment dat je on-premise werkt. Dus op het moment dat je op eigen SQL Server draait, werkte dat prima. Maar SQL Azure is een beetje een raar beest. Dus SQL Azure is heel mooi, een hele mooie database. Als je bijvoorbeeld ook je belasting redelijk makkelijk kan voorspellen. Op het moment dat je daar een piekbelasting tegenaan gaat doen, omdat je in één keer heel veel data in gaat sturen, of nog beroerder, heel veel transacties in gaat sturen, hebben ze iets nieuws toegevoegd sinds dat het uit beta kwam. En dat is een soort van throttling. Je betaalt voor een bepaald service level, en op het moment dat je dat raakt, dan word je getrotteld. Dat is heel mooi, tenzij je Entity Framework gebruikt of überhaupt ADA.NET. Want je krijgt allerlei connection timeouts, je krijgt allerlei problemen waar die niet tegen kan. En er zijn een paar scenario's voor. Je hebt een aantal retry mechanismen in Entity Framework die je in kan bouwen. Specifiek voor Azure. Maar die werkte niet heel goed. We hebben wat performance tests gedaan en uiteindelijk in productie hebben we ook een paar hele nare problemen ondervonden. Zelfs met een productteam vanuit Redmond zijn we daarmee aan de slag gegaan. Want blijkbaar waren we een van de eerste die ontdekten dat daar een heel naar probleem in zat toen ze dat live zetten. Maar in ieder geval hadden we daar een hele mooie refactoring taak. Dus van dus eigenlijk alles wat te maken heeft met documenten. En de applicatie doet iets met inspecties, inspectierapporten en documenten. Dus eigenlijk het belangrijkste gedeelte moest weg uit de database. Dat moest al gerefactored worden. Nou ja, we hadden de beslissing al gemaakt, we gaan naar Azure. Waarom? Willekeurige keus. Azure of gaan we naar AWS? En we hadden zoiets van, we zitten in Visual Studio, we zijn .NET developers. De tooling voor Azure voelt beter. We gaan daarmee aan de slag. Dus dat was een enorme refactoring die we daar moesten gaan doen in al een codebase die niet zo heel lekker liep. Dus daar begon eigenlijk de eerste afsplitsing al een beetje plaats te vinden. Dus van hoe gaan we dan die documentopslag losweken van de rest van onze code? Moet je dat dan meteen een microservice noemen? Ik denk het nog niet, want dat was nog veel te veel geïntegreerd met de rest. Maar daar ontstonden al de eerste echte verschijnselen van we gaan dat lostrekken van de rest van de codebase. En we hebben de configuratie op dat moment gerefactored. Dus van we moeten iets gaan doen met multi-tenancy. Want onze klant zet dit voor klanten neer in de cloud. En een van de regels was, we mogen geen multi-tenancy doen. Dus we mogen niet meerdere klanten in één database opslaan. Want als een van die documenten toevallig uitlekt bij een van de andere klanten, hebben we een enorm probleem met bedrijfsspionage enzovoort. Dus dat moet echt een los ding worden. Dus dat was een andere stap. En met het, in het achterhoofd van dat microservices, je moet makkelijk dingen los kunnen starten, los van elkaar kunnen trekken, past dat daar ook heel goed in. Want je wil uiteindelijk die dingen kunnen configureren. Je wil je documentmanagement los kunnen configureren van de rest van de applicatie. Dus je wil een aantal stukjes configuratie hebben, waarmee je dus uiteindelijk kan zeggen van mijn documentmanagement heeft deze configuratiesettings. Daar wordt het opgeslagen, deze access keys, deze tokens enzovoort. En voor ons, ik noem het maar projectmanagement, dat gaat naar een database enzovoort. Dus uiteindelijk wil je daar iets met die configuratie gaan doen. En hier zijn we ook continuous deployment gaan invoeren. Niet helemaal continuous deployment als in direct naar productie, maar wel naar onze testomgeving. Op het moment dat wij code inchecken, het is gereviewd enzovoort, unit test doen het. Prachtig, dan wordt het automatisch op onze testomgeving neergezet, database gegenereerd. Prachtig, want dan kunnen we meteen aan de slag met het testwerk. En we weten redelijk snel of iets nog werkt of niet. Wat ik al zei, multi-tenancy. In ons geval betekent dat meerdere websites, meerdere SQL Azure databases en meerdere Azure Storage account. Want feitelijk, elke klant van onze klant heeft een compleet gescheiden oplossing van de rest van de klanten. En in het klein hieronder, automated deployments. Dat is uiteindelijk wat we zijn gaan doen. Want met één of twee van dit soort omgevingen is dit nog wel te managen. Je kunt een scriptje maken, aan iemand uitleggen, dit is hoe je deployt, dit is hoe je een nieuwe omgeving aanmaakt. Maar daar wil je vanaf. Uiteindelijk willen we dit geautomatiseerd doen. We willen gewoon zeggen van we hebben hier een aantal onderdelen in code. Die moeten live. Dit is de configuratie. Zorg maar dat het werkt. En eigenlijk ook een aantal testen die we daaruit willen voeren. Dus uiteindelijk hebben we gezegd van dat moet allemaal automatisch. En wat voor mooie term je eraan hangt. Continuous deployment, DevOps. Er zijn allerlei prachtige hype termen te verzinnen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het geautomatiseerd werk is wat wij niet meer continu hoeven te doen. Want uiteindelijk ben ik daar te slordig voor. En is het handig om dat geautomatiseerd te doen. Nou, op dit punt in het project hadden we een aantal dingen van ons takenlijstje af kunnen vinken. Make it work, gelukt. We hebben basis refactoring gedaan, we hebben een aantal dingen opgelost, gewoon wat bug opgelost. Klant in ieder geval tevreden, zo van het werkt, we kunnen aan de slag, onze klant is tevreden, prima. Stabiel, ook gelukt. We konden het uitrollen op Azure, het blijft gewoon draaien. Storage is betrouwbaar enzovoort, dus dat is allemaal gelukt. En op dit punt waren we ook in de cloud terechtgekomen. Nog een paar kleine puntjes die we op moesten lossen. Eén daarvan was make it fast. En die andere is die always on. Want we kunnen heel mooi nieuwe software uitdraaien en uitrollen. Maar uiteindelijk hebben we dan dus downtime. Want op het moment dat wij die Azure website gaan vervangen of we gaan een database update doen, is die heel even offline. Ook al is het maar 10 minuten, 20 minuten, maar hij is offline. In een goed overleg hebben we gekeken van oké, hoe gaan we dit doen? En een van de punten is, omdat het één grote applicatie was, werd bijvoorbeeld ook reporting. Werd gedaan in dezelfde omgeving als de rest van de applicatie. Dus daarvan hebben we gezegd van oké, laten we de reporting eruit gaan halen. Laten we gaan zorgen dat dat een apart stukje solution wordt. Aparte oplossing die op dit moment nog gehost wordt in onze ASP.NET applicatie. Maar die we in principe op kunnen pakken en ergens anders neer kunnen zetten. En daar moest een aantal refactoring voor gedaan worden. Om te zorgen dat bijvoorbeeld ook die reporting data in een apart stukje database terechtkomt. Zodat je dat kunt doen. Nog steeds niet echt een microservice. Dus het wordt nog gehost in de applicatie, maar we zijn het al aan het losweken. Voor mensen die DDD doen, waar we mee begonnen zijn met refactor, is uiteindelijk kijken van oké, wat zijn alle zogenaamde bounded context. Dus kunnen we in onze code afgescheiden stukken vinden, waarvan we kunnen zeggen van maar dit is eigenlijk een apart stukje functionaliteit. Nou, reporting was daar één van. Een van de andere onderdelen die we bijvoorbeeld konden aanwijzen was wat zij noemen de import. De klant spreekt graag over simpele dingen, dus wij doen de import. Uiteindelijk een heel complex proces met heel veel data die door dat systeem verwerkt moet worden. Maar dat is ook zo'n ding die we uiteindelijk los hebben kunnen weken. En dat is eigenlijk ook stap 4. Dus dat is wat we daar hebben gedaan. Die hele data import, zoals ze dat dan noemen, die hebben we compleet losgeweekt. En gezegd van maar als dit nou eens helemaal losdraait en het zelfs geen code meer deelt met de rest van de applicatie, dan kunnen we al die code daar weghalen. De webfrontend wordt een stuk simpeler. En de hele verwerking van die import, een van de belangrijkste onderdelen van het systeem, kunnen we in een apart stuk software gaan hosten. Het kan in een webapplicatie gehost worden, maar het kan ook in een ander proces op Azure gehost worden. En dat is wat we hier hebben gedaan. En dat met name om dat stuk make it fast voor elkaar te krijgen. En de klant wil het eerst niet geloven. Uiteindelijk hebben we dit gepresenteerd aan de klant. We hebben de oplossing. Kijk maar eens. En toen zei de klant van dit zou mooi zijn als het in het echt zo zou werken. En toen konden wij gelukkig zeggen van maar dit is in het echt. Dit is productie wat je ziet. Niet alleen te maken omdat we het los hadden geweekt. Maar gewoon omdat de oorspronkelijke functionaliteit, die deed een paar hele stomme, domme dingen. Voor elk record wat feitelijk binnenkwam, trokken ze zo'n beetje de hele database leeg via Entity Framework, deden allerlei checks en gingen naar het volgende record om precies hetzelfde te doen. Dus de oude import, dat duurde een uur of zes. En daar hadden ze allerlei mooie trucs voor uitgevonden om allerlei timeouts aan te zetten, want het draaide natuurlijk gewoon een IIS daarvoor. Dus IIS moest gewoon blijven draaien en moest zorgen dat gewoon bleef doen. En met name ook dat de klant kon gaan zitten wachten. Dus ik heb zojuist een import aangezet en misschien is die wel klaar, maar ik durf ook mijn applicatie niet af te sluiten, want misschien stopt die dan wel. Dus prachtig stukje software. Maar wel volledig losgeweekt uiteindelijk in feitelijk onze eerste microservice. Want we hebben gezegd van oké, dat moet een losdraaiend ding worden. En in eerste instantie hebben we dit gehost in een webjob. Dus in Azure heb je webapplicaties en daar kun je noem het maar lightweight achtergrondprocessen starten op de achtergrond. En die worden gemonitord door Azure. Dus als die crasht, wordt die opnieuw opgestart en blijft dat ding netjes lopen. En vervolgens hebben we de communicatie tussen de frontend en de backend geregeld via de Azure Queues. Om gewoon te zeggen van oké, er is iets. Er wordt een commando gegeven op de frontend. Die geeft een stukje werk af aan de backend. En uiteindelijk wordt daar dus iets mee uitgevoerd. En andersom ook, als die verwerking klaar is, geeft hij netjes een signaal af aan de frontend. Ik ben klaar, dit is de uitslag. En ze kunnen iets gaan doen met het resultaat. Met als groot resultaat dat het dus de verwerkingstijd terugging van een aantal uren naar een aantal minuten. Daarom wilde de klant het eigenlijk ook niet geloven. Zo van in het verleden duurde dit 6 uur. Hoezo is die nu in een paar minuten klaar? Dat kan niet. Gelukkig wel. Maar wat nog veel belangrijker was voor ons, was dat uiteindelijk dit veel beter te beheersen is. Dat we konden zeggen van maar als er dus iets met die import is, dan is het dus altijd daar. Want de webfrontend doet niet zoveel. Die geeft alleen maar een commandantje af, die krijgt een beetje feedback en die toont iets. En een groot voordeel is dat we dat ding apart kunnen deployen. Dus we kunnen zeggen van, hey, onze webapplicatie kunnen we starten. En we kunnen ons achtergrondprocesje kunnen we opnieuw starten en daar een nieuwe versie van neerzetten. Dat betekent denk ik dat het bugfixen al een stuk makkelijker wordt. Als er al een bug in de import zit, hoeven we alleen maar die achterkant opnieuw te starten. En kan de frontend gewoon blijven draaien. Dus gebruikers merken niks, ze kunnen gewoon doorgaan met hun werk. En wij fixen gewoon de achterkant. En omdat alles in queue zit, maakt het ook niet uit dat we hem even weghalen. De verwerking duurt iets langer, dus ze zullen merken dat het iets langer duurt voordat ze feedback krijgen. Dus in plaats van 2 minuten krijg je het pas na 3 minuten of na 4 minuten antwoord. Maar dat is helemaal afgevangen. Ja, dus dat maakt het al een stuk makkelijker. En dit was eigenlijk ook het punt waarop we zoiets hadden van, hé, maar dit is dus de goede richting. Dit moeten we meer gaan doen. We moeten meer van dit soort bounded context, onderdelen van onze applicatie, op gaan pakken en in een ander stukje proces hangen. En de communicatie regelen we dan of een servicebus of queues of een betere oplossing uiteindelijk. Nou, dat is dus precies wat we gedaan hebben. We zijn dus uiteindelijk steeds verder gaan kijken van oké, hoe gaan we dus nog meer van dit soort functionaliteit losweken. Denk aan hele simpele dingen. Gebruikersbeheer. Een heel mooi mechanisme met allerlei rollen die je in kan richten en een heel complex schema. Kunnen we dat niet losweken van de rest van de applicatie? Authenticatie en gebruikersinrichting en dat soort zaken is eigenlijk een los stukje. Dus de verwerking daarvan kan op een apart stukje software gebouwd worden. Waarbij we het weer geïsoleerd hebben. We weten gewoon, als het misgaat, dan zit het in dat stukje. Dan kunnen we dat stukje vervangen. En hier zijn we ook verder gegaan, of eigenlijk een stap verder gegaan, in dat losweken van die bounded context. We zijn met CQRS aan de slag gegaan. Mensen die niet bekend zijn met CQRS. CQRS, even in het heel kort, er komt zo nog een andere slide achteraan, is dat je eigenlijk gaat kijken van kan ik mijn logica losweken van het tonen van informatie. Je gaat je read en je write kant van je applicatie ga je eigenlijk scheiden. Waardoor je dus nog weer een verdere loskoppeling krijgt van die onderdelen. Waarbij het uiteindelijk makkelijker wordt om zoiets te beheren. Nou weet ik dat een aantal mensen het hier niet mee eens zijn. Daar spreek ik zo meteen nog wel mee. Dit is even een schemaatje. Komt trouwens van de Microsoft site af. Microsoft heeft een aantal blogposts ook staan over CQRS. Nou ja, goed. Het schemaatje hoeft niet heel mooi te zijn. Maar ik dacht, het is beter dan dat ik het ga tekenen. Want dan wordt het helemaal niet meer leesbaar. Maar dit is wat er zou kunnen gebeuren in een CQRS oplossing. Je hebt een frontend en wat die doet is, die stuurt commando's op naar een backend. Die backend gaat ermee aan de slag. Verandert iets in zijn domein. Want de commands in dit geval van een CQRS onderdeel, die zorgen ervoor dat dus, daar staat die C voor, die zorgen ervoor dat er dus iets gebeurt. Er verandert iets in de status van je software. Dus die stuurt het op. Nou, stel je gebruikt Azure Service Bus, het plaatje komt heel goed uit, want dit is wat wij doen. En vervolgens is er aan de andere kant een domeinmodel wat het oppakt en zegt, hey, ik krijg een commando binnen en ik moet dus nu gaan checken of dat überhaupt kan, of jij dat mag, al die checks. En als die klaar is, dan zal die uiteindelijk iets weg gaan schrijven. Nou, dat kan rechtstreeks in de SQL database, zoals die dat eerder ook deed met de Entity Framework. De andere oplossing is dat ding wat rechtsbovenin staat. Dat is de zogenaamde Event Store. En een Event Store moet je eigenlijk vergelijken met wat je boekhouder doet. Dus uiteindelijk wat hij doet is opschrijven, op dit tijdstip is dit en dit en dit is veranderd. Er is een klant toegevoegd. Op een later tijdstip is diezelfde klant dat account er afgesloten. Of er is een project gestart. Of nou ja, dat soort taken worden in Event Store bijgehouden. En het is eigenlijk alleen maar een write-only store. Dus wordt alleen maar aan toegevoegd. Dus als je iets verwijdert, haal je ook niks weg uit die Event Store. Je schrijft alleen maar op dit tijdstip heb ik dat verwijderd. En verwijderd is misschien niet zo'n heel goed voorbeeld. Maar dat is wat zo'n Event Store uiteindelijk doet. Zo'n Event Store is eigenlijk een verloop in tijd, wat er allemaal veranderd is in je systeem. En uiteindelijk, dat zie je dan hier net even niet zo heel goed, is dat die Event Store bijvoorbeeld ook weer gebruikt kan worden, of in ieder geval die events die eruit komen, om je database te updaten. En je kan zeggen van, hey, ik ga dus een event handler maken. Als dit type event optreedt, dan ga ik iets doen. Dan ga ik zeggen van, oké, ik pas dus nu iets in mijn database aan. En het mooie hiervan is, dit past heel goed bij wat nu heel modern microservices heet. Want dat betekent dus dat ik dus nu iets op de achtergrond kan maken. Een Azure Service Bus. In ieder geval een of andere architectuur die de communicatie tussen mijn services gaat verzorgen. Uiteraard ook aan de eventkant. Je wil op een of andere manier wil je die events eruit hebben. Maar wat ik dus nu zou kunnen doen, is ik kan een microservice maken. Die zegt, hey, ik ben geïnteresseerd op het moment dat er een klant wordt toegevoegd of een klant wordt verwijderd. Want dan ga ik dat in mijn database aanpassen. Dus ik kan in één keer microservices gaan maken die niet meer één grote monolithische database nodig hebben. Ik heb gewoon één database voor dit specifieke microservice. En die houdt bij van, oké, er wordt een klant toegevoegd, schrijf ik in mijn tabel. Er wordt een klant verwijderd, haal ik hem uit mijn tabel weer weg. En uiteindelijk is het belangrijkste onderdeel van mijn architectuur is die event store geworden. Want in die event store staat namelijk vanaf punt 0 tot aan nu precies wat er gebeurd is in de verloop van tijd. Ja, daar kan ik allerlei prachtige dingen mee doen. Daar kan ik ook achteraf mee kijken wat is er gebeurd. Ik kan hem naspelen. En precies dat naspelen is ook weer heel handig met microservices. Want dat betekent dus ook dat als ik een nieuwe microservice maak die dus in die klant geïnteresseerd is, kan ik ook heel makkelijk een tweede ernaast zetten die zijn eigen database heeft. En die zegt van oké, speel alles vanaf het begin maar af. En dan ga ik mijn database ook bijwerken. En dan heb ik in één keer twee microservices met een eigen storage die exact hetzelfde zijn. En dus het wordt in één keer heel makkelijk om een extra service toe te voegen, te starten, te stoppen, enzovoort. Precies de richting waar we heen willen, uiteindelijk met microservices. Want daarmee kunnen wij uiteindelijk dat laatste checkboxje regelen met het always on. Op het moment dat ik dus nu een nieuwe versie neer wil gaan zetten van, ik noem maar wat, mijn order systeem, dan start ik een nieuwe, die begint vast met afspelen van alle events vanuit het verleden. Je kan wat optimalisaties doen met snapshots enzovoort. Maar die gaat opnieuw afspelen, die gaat zijn database vullen en zegt oké, ik heb dus nu alles qua orderbeheer heb ik op orde, dan kan de oude kan uit. En daarmee is die dus nooit meer, staat die stil. Ja, dus ik kan altijd in place updaten zonder dat de klant er iets van merkt. Dus ik laat heel eventjes die systemen naast elkaar draaien. De nieuwe service neemt het over van de oude en ik stop de oude. Dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. En er zijn vast meer manieren om het te doen. Wat ik al zei, wij zijn redelijk fan van DDD. En uiteindelijk ook van CQRS. Van de manier van denken hoe je dit bouwt. Dus wij hebben uiteindelijk voor een oplossing in deze richting gekozen. Dus dit is wat we zijn gaan doen om dat te regelen. Nou, op dat punt hadden we dus een aantal dingen opgelost. We hadden gezorgd dat het werkt, dat het stabiel is, het is snel, het draait in de cloud. En dat always on liet nog even op zich wachten. Want daarvoor moet je de event store hebben en moet uiteindelijk je hele systeem gerefactored zijn naar het event store mechanisme. Want je kunt het niet half doen. Dus dat was uiteindelijk de volgende stap. Oké, we gaan dus nu ook de event store introduceren en dat daar starten. En toen kwamen we in één keer tot een hele nare conclusie. Zo van, oké, we hebben dus nu Azure. We gebruiken Azure websites, we gebruiken webjobs. Maar qua deployment kunnen wij niet heel makkelijk een tweede website starten. Onder dezelfde URL. Ja, een exacte kopie. Dus we kunnen gaan load balancen enzovoort. Maar we kunnen niet makkelijk zeggen van, ik heb hier een nieuwe en ik ga de oude stoppen enzovoort. Daar hebben we eigenlijk iets anders voor nodig. Want dat starten van die nieuwe services, dat duurt eigenlijk te lang. Op het moment dat wij een nieuwe webjob moeten deployen en we moeten dat ding starten, dan kost het een paar minuten. En eigenlijk willen we dat sneller kunnen. En toen kregen we een ander idee. Als we dus één stap verder gaan, kunnen we dan iets met dat nieuwe glimmende ding, containers genaamd, kunnen we daar niet iets mee gaan doen? Prachtig plaatje met allerlei mooie doorzichtige balletjes. Maar goed, ook die dingen moeten allemaal in de lucht gehouden worden. Dus hoe gaan we dat doen? Waar we naartoe wilden is verschillende bounded context in aparte procesjes. En die zitten uiteindelijk aan elkaar door de event store en een communicatiemechanisme met messages tussen de verschillende onderdelen. En we wilden heel makkelijk automatisch kunnen deployen. Dus heel makkelijk een nieuwe service kunnen starten, kunnen vervangen door een nieuwere versie zonder dat die oude software eigenlijk stil komt te vallen. De configuratie moet geautomatiseerd worden. En we willen uiteindelijk heel snel oude software kunnen stoppen, nieuwe kunnen starten en door kunnen gaan. En met name ook om die fast te kunnen blijven ondersteunen. Ja, want het was inmiddels al even geleden dat we die improvement hadden gemaakt. Maar het blijkt gewoon in de praktijk dat mensen het nu echt gaan gebruiken, het systeem. En in één keer moeten we dan gaan loadbalancen. We hebben meer achtergrondverwerkers nodig. We hebben meer reporting instances nodig om de hoeveelheid reports te kunnen maken. Want mensen gaan op elkaar zitten wachten. Hè. Er zijn 10 gebruikers die tegelijk een report gaan starten. Ja, die willen ook allemaal eigenlijk gewoon direct hun report hebben. Dus dan is het handig om meerdere report instances te laten draaien. Maar die willen we ook niet continu laten draaien. Die willen we eigenlijk alleen draaien op het moment dat het nodig is. Dus we willen daar iets met monitoring doen om dat te gaan regelen. En je wil dus meerdere instanties kunnen starten. En dat wil je ook nog een keer snel kunnen. Nou, uiteindelijk in een sessie zoals dit kwamen we tegen Docker aan. Dan liepen we eigenlijk tegenaan van, hey, iets met containers. Dat is een soort van lightweight virtual machines. Misschien niet helemaal correct, maar dit lijkt op een oplossing waar wij wel iets mee kunnen. En Docker uiteindelijk is een open source technologie. Kun je installeren en draait op dit moment fantastisch op Mac, op Windows, op Linux. Het enige vervelende aan Docker is dat het op dit moment alleen Linux images ondersteunt. Ja, dus je moet iets gaan doen wat niet op Windows draait. Dus met je .NET CLR kom je niet weg met Docker. Niet helemaal waar. Ergens eind deze maand komt Windows Server 2016 uit waar Docker ingebouwd is. Zodat je ook in één keer je Windows applicaties als container kunt starten. Ja, dus dat komt eraan. Ja, uiteindelijk heeft Microsoft dit ook opgepikt en gezegd van, hey, maar dat moet dus ook kunnen. Was voor ons te laat, dus we zijn al aan de slag en aan het gaan kijken van, hey, kunnen we dat op een andere manier oplossen? Los daarvan is het een hele welkome aanvulling dat het überhaupt kan. Maar dat betekent dus dat we in één keer een andere oplossing moesten gaan kijken. Van, ja, we hebben nu alle code geschreven in C#, we hebben gerefactored, dat willen we niet zomaar kwijt. Maar gelukkig is daar ASP.NET Core. Want die kunnen we wel op Linux draaien. Of op een Mac. Goed, we gaan geen Mac gebruiken om in productie te draaien. Laten we dat even heel helder maken. Maar uiteindelijk wel gewoon een aantal Linux machines waar Docker machines op draaien. Die containers kunnen supporten. Dus uiteindelijk wil ik gewoon mijn software om kunnen bouwen. En kunnen draaien. Mijn webfrontend, mijn backend services. In een Linux omgeving. En eigenlijk is Docker een soort van gateway drug, om het zo maar te noemen. Want dit opende in één keer de deur naar een heleboel technologie die we daarvoor eigenlijk nooit overwogen hadden. Hiervoor was het eigenlijk altijd, als we een database nodig hebben, pakken we SQL Server, misschien Oracle. Maar dan houdt het wel op. Want ja, dat is wat we doen onder Windows. Nu kan ik in één keer allerlei andere dingen gebruiken. Ik kan denken van, ik wil iets met caching. Misschien kan ik wel Redis gaan toevoegen. Of ik ga iets doen met Elasticsearch voor mijn zoekopdrachten. Postgres als een andere database om te gebruiken in plaats van SQL Server draait ook onder Linux. Goed, Microsoft let heel goed op, dus die hebben ook gezegd, SQL Server kunnen we ook draaien onder Linux, leuk. Heb je die optie ook weer. Dus uiteindelijk is dat, ik zei al, van ja, het breekt een heleboel los. Het is een soort van gateway drug. Je begint met die containers en je komt tegen steeds meer leuke speeltjes aan en maar dan kunnen we dus ook dit en dan kunnen we dus ook dat. En dan kunnen we in één keer andere technologie gaan gebruiken die we voorheen niet hadden. En dat is ook precies waarom we op dit punt komen. Van, waarom zouden we dus iets met open source willen? Nou ja, goed, standaard lijstje met waarom zou je open source willen. Had me dit een jaar geleden gevraagd, had ik gezegd, ja, open source, weet ik veel. We doen .NET en C# en dat is prima. Maar een van de dingen, belangrijkste dingen die ik daarin gezien heb, is denk ik het hebben van keus. Ik kan nu in één keer ook voor andere systemen gaan kiezen. Of makkelijker kiezen. In het verleden kon dat ook wel. Ik kon in het verleden natuurlijk ook prima tegen Redis aanpraten. Vanuit een .NET CLR omgeving. Alleen nu kan ik ze ook hosten op hetzelfde platform. Dus ik heb in één keer keus. Waar ga ik het hosten? Onder Windows, op Azure. Pak ik een Linux doos, stop ik het daarop. Ik krijg in één keer een heleboel opties. Support vanuit de community. Dus op het moment dat Microsoft ergens de stekker uittrekt. En zegt, dit framework gaan we maar eens niet meer supporten. Of niemand gebruikt het, dus we doen er niks mee. Is er in één keer een community die je kan helpen en die je dus ook kan zorgen. Dat quick improvement van, we vinden allerlei bugs, hier heb je een oplossing. Waarbij je dus ook in één keer een stuk sneller kan gaan met het verbeteren van problemen. En ik vind vooral die onderste twee vind ik nog wel prettig. Heel veel dingen zijn nu open source. ASP.NET Core is source. Roslyn, dus je compiler as a service is in één keer open source. Azure SDK is open source. Dus ik kan in één keer ook in alle code kijken waarmee die frameworks gebouwd zijn. Dus ik kan ook gewoon gaan kijken van, hé, wat doe ik daarmee? Een heel simpel voorbeeld. De Azure SDK, daar zit iets in wat automatisch webjobs triggert op het moment dat er op de queue een bericht binnenkomt. Maar dat is alleen maar in webjobs. Waarbij ik me op een gegeven moment afvroeg van, maar kan ik dat dan niet gaan gebruiken op andere plekken? Want blijkbaar zit het in de Azure SDK, maar ze hebben dat stukje API nog niet vrijgegeven voor de rest. Nou, dan kun je dus op zoek in de Azure SDK, hoe doen ze dat? En hoe kan ik diezelfde technologie gebruiken in een ander stuk code wat niet in een webjob draait? Nou, achteraf bleek het een heel simpel pollingmechanisme te zijn. Simpel tussen haakjes, er zitten wat slimmigheidjes in. Maar ze checken uiteindelijk gewoon van, joh, is er al iets gebeurd op die queue? En als dat zo is, dan racen we een event. Veel meer dan dat is het niet. Maar ik kon wel heel snel zien, waar zit dat en waar komt dat vandaan? En hoe kan ik dat in mijn applicatie gaan toepassen? Waarbij ik dus uiteindelijk sneller ook tot een oplossing kom. Ik heb nog een paar minuten, zie ik. Dan wil ik je vooral ook even wat code laten zien van hoe ziet zoiets er dan uit met Docker. En ik heb niet de hele platform en toestanden heb ik hier op mijn machine staan. Maar wel alle basisingrediënten zoals Docker. En het zal je niet ontgaan dat dit een Mac is. Visual Studio Code draait daar natuurlijk op. En nou ja, goed, ik moet zeggen dat ik inmiddels een redelijk voorstander ben van Visual Studio Code. Zeker ten opzichte van de grote echte. Het doet namelijk precies wat ik wil. Ik moet code kloppen en af en toe moet ik even wat debuggen. En dat is wat het kan. Niks meer, niks minder. En ja, er zit Git integratie in wat mijn leven af en toe wat makkelijker maakt. Maar daar houdt het wel op. Ik zal je niet vermoeien met alle ASP.NET Core dingen. Hoe controllers werken en wat voor prachtige tag helpers we hebben enzovoort. Er zijn een heleboel andere sessies met mensen die daar vast veel meer van weten. Maar wat ik hier heb is een hele simpele webapplicatie die ik kan starten. En die in dit geval een CQRS oplossing heeft. Ik zal niet heel diep in de CQRS oplossing gaan. Er zit hier een stuk code in. Ik ga nog even kijken hoe ik dat ergens live krijg. Maar dit komt op GitHub, dus dan kun je de code ook later nog een keer rustig bekijken. Maar wat er gebeurt is uiteindelijk in dit voorbeeldje. Ik heb hier wat nasty tricks om uit de dependency injection van ASP.NET Core. Daar vraag ik in dit geval de command dispatcher op. Zodat ik even een commando af kan sturen op de backend die even een demo-accountje maakt. Want als ik deze webapplicatie opstart, ik draai dit ding zometeen in Docker, dan krijg ik een compleet nieuwe frisse omgeving. Dan wil ik graag dat die even een demo-record aanmaakt, zodat ik in ieder geval iets van data heb. Ik kan nog iets met een database, dat doe ik in dit geval niet. En wat hier uiteindelijk gebeurt is in de startup... het startpunt voor ASP.NET applicaties. Hier plug ik ook een andere dependency injection container in. Gewoon omdat ik dat prettiger vond en wat makkelijker om wat bestaande code hierin te stoppen. Maar wat hier uiteindelijk gebeurt is, ik heb een aantal onderdelen. Ik heb query handlers, ik heb command handlers en ik heb uiteindelijk event handlers. En die hebben allemaal een onderdeel in die CQRS technologie. De query handlers zijn eigenlijk hele simpele dingen. Ik kan een query afvuren. En zeggen van, joh, geef mij het lijstje met klanten. En dan is er een query handler die zegt, oh, maar ik weet waar ik dat vandaan moet trekken. Uit deze servicelaag of uit die database. Of hier heb je in ieder geval het antwoord. Dus het gaat één stapje verder dan een repository. Ik hoef niet te weten welke repository het is, maar ik stuur een bepaald query objectje. En ik krijg een bepaald antwoord, als het goed is. Die command handler, dat is het schrijfstuk. Ik geef een command af. Creëer voor mij in dit geval bijvoorbeeld een department en sluit een department. Ik heb in dit demootje maar twee simpele commands zitten. Daar zit een heel klein beetje business logica aan en dat wordt uiteindelijk op mijn domeinobject afgevuurd en verwerkt. Dus als ik heel even naar mijn domein ga, heb ik hier een department. En nou ja, een heel mooi object. Ik heb hier dus een command, close department. Gaat een of andere ID in, prachtig. Daarmee kan ik iets afsluiten. En ik heb dus een command handler. En die reageert erop. Die zegt, hey, ik ben een command handler. En die dependency injection die je dus straks zag, die zoekt alle command handlers op. Steekt die in de architectuur en zegt, oké, ik heb dus deze command handlers beschikbaar. In dit geval, het is niet helemaal de meest schone implementatie. In productie zou ik hier echt nog wel wat aan schaven. Maar goed, ik moest even een simpel variant hebben zonder nog een grote oerwoud te kweken. Waarbij ik uit de store de history haal. En die history is eigenlijk alle events die op dit department al plaats hebben gevonden. Dus hij gaat aan de event store vragen van wat heeft zich allemaal al afgespeeld voor dit specifieke department. En wat hij eigenlijk doet is heel snel dat allemaal opnieuw afspelen. En zegt van oké, de current state van dit department is dit. Dus hij is ooit gemaakt, er is een naamwijziging geweest, er zijn wat stappen daartussen. En dit is de current state. Ja, dus dat is wat die store doet. Die zegt oké, haal de historie op voor deze aggregate route, zoals dat zo mooi heet. En vervolgens zeg ik tegen dat department, load from history. Hier heb ik mijn department, het is een leeg ding, hij is blanco, er zit nog geen state in. Hier heb je de historie, werk jezelf maar bij op basis van alle events die geweest zijn. Nou, dat is wat hij gaat doen. En vervolgens roep ik close aan op dat department. En dat triggert vervolgens het volgende event. Dus op het moment dat ik naar die close ga, in mijn department. Handig al die code in één stuk. Ja, daar. Zul je zien, dit doet eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Het enige wat dit doet is zeggen van, hey, als close aangeroepen wordt, dan apply dit event. Department closed, iets wat gebeurd is. Ja, er zou hier business logica in kunnen zitten, mag die wel gesloten worden enzovoort. Ik kan fouten afgeven, nu even niet. Maar wat hij dus doet, is zeggen, oké, department is gesloten. Dus ik heb zojuist deze vestiging gesloten, klaar. En dat event wordt uiteindelijk gebruikt op een andere plek. En wat ik al zei, er zijn ook query handlers die kijken naar deze code. En als ik naar die query handler ga kijken, die heb ik dan ergens hier. Department closed event handler. Wat je hier ziet is dat dit ding zegt, hey, ik ben een query handler en ik ga mijn lokale database bijwerken. Dus ik heb een lijstje van departments en op het moment dat die gesloten wordt, dan remove ik hem by ID. Haal hem maar uit mijn lokale database. Blijkbaar is die niet meer van toepassing, want hij is er niet meer. Ja, dus dit is een ander stukje systeem uiteindelijk, wat dat zal doen. Het draait nu allemaal even in één proces. Maar uiteindelijk zorgt dit ding ervoor dat hij dus uit het lokale database gehaald wordt. Ja, dus mijn domeinobject zegt van, nou, hij is gesloten, zojuist gebeurd. En er is iets anders in mijn software wat zegt, hey, maar daar reageer ik op. Want hij is dus verwijderd, dus moet hij uit die database verwijderd worden. En deze handler zou ik dus ook in een ander proces kunnen draaien. En zeggen van oké, er is een andere microservice, daar draait dit ook. Dan hebben we een volgende stap. Ik zie dat ik niet de eeuwige tijd meer heb. Waar is mijn Dockerfile? Daar. Dit is een standaard Dockerfile die je meegeleverd krijgt op het moment dat je een nieuw project aanmaakt. Doet een aantal stappen, zegt van, nou ja, pak de laatste .NET image, en dat is waar we op gaan draaien. Pak mijn source code, installeer daar SQLite op, want dat is wat mijn ASP.NET applicatie standaard gebruikt als authenticatiemechanisme, of in ieder geval om user accounts op te slaan. Kopieer al mijn source code in /app, maak daar de work directory van en ga vervolgens alle packages daar restoren, maak een build en start hem door poortje 5000 vrij te geven. Nou, dus hij gaat hiermee mijn webapplicatie beelden in die image en uiteindelijk als webserver starten op poortje 5000. Dat is wat mijn Dockerfile doet. Wat ik dus kan doen is, ik kan tegen Docker zeggen, oké, Docker build maar een nieuwe webomgeving op basis van deze Dockerfile en die creëert een nieuwe image waar mijn webapplicatie in zit. En daarmee heb ik een image die ik op kan pakken, ergens heen kan sturen en kan zeggen van oké, op die machine deze image draaien, want daar zit alles in wat mijn webapplicatie nodig heeft. Bijna alles. Daarom heb ik namelijk ook deze file. Ik heb een Docker Compose, zoals dat zo mooi heet. En een Docker Compose kun je het beste zien als je add references in je C-sharp project. Eigenlijk zeg ik hiermee, oké, ik heb een image web. Die heb ik namelijk gebouwd met die vorige Docker file. En die heeft een poortje 5000 intern. Dus wat Docker doet is, die start een intern virtueel netwerk. En ik zeg oké, geef poortje 5000 ook vrij aan de buitenwereld. Je kan ook vanaf buiten op poortje 5000 kun je naar poortje 5000 toe. Dus je kan hier ook een vertaling maken dat het poortje 80 moet zijn. Nou, je kunt volumes koppelen. Je kan zeggen van oké, welke stukken code op mijn hostsysteem wil ik meegeven aan die container. Maar nog veel belangrijker is mijn depends on. Dus ik kan opgeven van oké, waar is mijn image allemaal afhankelijk van? Waarbij ik dus zeg, oké, mijn webomgeving is afhankelijk van een image die Event Store heet. en van een image die DB heet. Het zal de database wel zijn. En vervolgens zie je dus ook dat die event store en database hier zijn. Dus je hebt een event store registratie waar staat van oké, je hebt dus deze image nodig om te kunnen starten met weer een paar portdefinities. En ik heb dus in dit geval een Postgres database die gestart wordt. En zoals je ziet heeft die geen poorten. Dus je kan niet van buitenaf rechtstreeks bij de database server komen. Hij draait wel, maar hij zit afgesloten in dat aparte feitelijk een VPN-etje. En wat ik daar vervolgens mee kan, is als ik dit ding start, open in terminal. En dan hopelijk heeft hij niet al te veel netwerk nodig. Dan zegt hij oké, Docker compose up. En hij start vervolgens alle services die nodig zijn om deze webapplicatie te starten. Dus hij start een nieuwe server waar Event Store op geïnstalleerd staat en draait. Hij start een nieuwe database server waar de database op staat en alle acties die daar nodig zijn. En het laatste stukje is, hij heeft zojuist mijn webapplicatie gestart. En het mooie hiervan is dat ik dus met deze Docker Compose dit ook heel makkelijk op mijn development machine kan doen. En gewoon kan zeggen van, joh, start hem maar op en draai alle microservices en alle onderdelen die ik nodig heb. Start die maar op mijn web of op mijn laptop. En ik heb eigenlijk een kopie van een productieomgeving hier draaien. Dus als ik nu ook naar de browser ga, localhost 5000, dan hopelijk wordt die wakker. Ja, daar is die. En mijn first department is hier. En als ik hem sluit, weg uit de lokale database. Dus nu heeft alles op en neer gepingpongd. Om je ook even te laten zien dat dat ook zo werkt. Ik kan naar het poortje toe wat open stond voor mijn Get Event Store. Die zegt, deze is geopend. En je ziet dus ook dat er een registered en een closed event zijn voor dit specifieke department. Dus ik kan hier kijken van wat is er allemaal gebeurd voor dit specifieke department. Maar deze server die je hier dus ziet, die Get Event Store server, wordt dus door een Docker image direct gestart. En je zag hoe snel dat gaat. 10, 20 seconden en de services draaien. Nieuwe database server, nieuwe event store server en een nieuwe webserver. Dit trucje kan ik dus exact zo ook in productie halen. Dus ik kan gewoon zeggen van ja, pak dit allemaal op, draai deze Docker containers gewoon even in Azure. En dan draaien ze daar. Dus ik kan heel snel kan ik nu deployen en zeggen van oké, ik ga dit ding vervangen, afhankelijk van dit onderdeel, start maar nieuwe versies. En ik kan ook meerdere instanties doen. Dan het laatste dingetje wat ik hier wil laten zien. Er zit namelijk een heleboel grappige logica achter. Als ik naar mijn configuratie ga, zie je hier bijvoorbeeld dat mijn database connection string verbinding maakt met DB. En mijn event store maakt verbinding met server event store. Dat waren precies de namen van mijn images. En er zit dus een pseudo DNS intern in dat VPN. Waarbij ik dus in mijn configuratie ook geen rekening hoef te houden met virtuele IP-adressen enzovoort. Ik zeg gewoon van ja, verbind maar met de event store. En zoek jij maar even lekker uit welk IP-adres dat is. Want dat ga ik allemaal niet uit zitten zoeken en zitten discoveren en moeilijke dingen. Daar is Docker voor. Dus zoals je ziet kun je hiermee heel veel dingen doen. Heb ik Redis nodig? Voeg ik gewoon Redis toe aan mijn Docker Compose file. Zeg ik, ik heb een Redis dependency, ik moet deze image hebben, start ook maar. En hij draait. En het draait allemaal in kleine mini-containertjes, mini-virtual machines, waar je images in draaien. Ik ben ruim over tijd, zie ik. Het laatste stukje was een beetje in hoog tempo, wat ik al zei. De code komt nog beschikbaar. Dan kun je er op je gemak naar kijken, kun je ermee spelen. Bedankt voor jullie aandacht. Ik ben zo meteen bij de expert lounge. Als je nog specifieke vragen hebt, dan zoek me vooral op. En dan veel plezier nog.